Ja, goedemorgen allemaal. Het is weer een hele happening om jullie allemaal weer te zien. Het is zo leuk dat we al een paar jaar zo betrokken zijn bij de gemeente, af en toe. Maar dat je wat krijgt met de gemeente ook, hè. Met zo'n weekend wat we hebben gehad, de mannenweekend. En met de jeugd een paar keer en ook hier. En daar zijn we erg dankbaar voor, dat we dat nog steeds kunnen doen. Ik wou beginnen deze morgen met een stukje uit de Korinthebrief. 1 Korinthe 6. 1 Korinthe. Ja, Jan. Wat? Een beetje meer nog? Jan, die doet de opname, hè? Video-opname. En als het allemaal goed gaat, dan staat het in de loop van de volgende week het hele verhaal ook op internet. En ze trekt me aan mijn jas als ik wat verkeerd zeg of verkeerd doe. Soms is het pijnlijk, maar het is wel nodig. Maar dan gaan we een stukje lezen in 1 Korinthe. 1 Korinthe 6. En dat gaat over, staat er boven, vrij niet losbandig. Wel vrij, maar niet losbandig. Ik begin met vers 12. Alles is mij geoorloofd, zegt Paulus, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal me door niets laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag is voor het voedsel. En God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus wegnemen om er leden van een hoer van te maken? Nee, volstrekt niet. Of weet je niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet ontvlucht de hoererij. Elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Ja. Dichterbij houden nog zo. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt, want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Nou, schrikken jullie misschien een beetje van al die akelige dingen die er in het stukje staan. Over hoererij en zo. Nou, we hebben al een paar keer, ook onder de jeugd, hebben we het erover gehad. Maar er staan zulke mooie dingen in het stuk. En daar wou ik toch wat uithalen. Er staat in vers 17. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Het is toch onvoorstelbaar, hè, dat we één geest met de Almachtige God, met de schepper van hemel en aarde, dat we één geest met hem mogen zijn. Een diepere gemeenschap kun je niet voorstellen, dat je één geest met hem bent. En daar willen we vanmorgen eens over hebben. Hoe dat toch mogelijk is, dat we één geest met God mogen zijn. Want dat betekent dat er geen enkele afstand meer is tussen God en ons. Dat we zo intiem één zijn met God, dat gaat alle voorstelling te boven. Eén geest met hem. Ik heb geen idee van hoe geweldig dat het is. En toch wil ik het erover hebben vanmorgen, want we willen er meer van gaan begrijpen ook. En meer gaan van ervaren. Eerst even over. Ik zal eventjes tekenen. Dit zijn wij zo. En God, de Vader, die is in de hemel. En de Heer Jezus is na zijn opstanding en hemelvaart ook in de hemel. Die is, dus zo zou je het kunnen tekenen. Maar hun geest, de geest van beide, die is op aarde. Die is hier in Paulus heeft een keer tegen de mensen in Griekenland en de Atheners heeft hij gezegd, dat waren allemaal heidenen die tot over hun oren in het heidendom zaten. En daar zei hij tegen van, God is niet ver van een ieder van ons, want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Dus God is in de hemel, maar zijn geest is overal. Het is net zo met de zon, de zon is aan de hemel en toch kunnen we in de zon zitten. Dus dat betekent dat we in de zonneschijn zitten, in de geest van de zon zou je kunnen zeggen. De zon is aan de hemel, is zo ver weg en toch kunnen we deel hebben aan alles wat de zon is. De warmte en de energie en het licht. En zo is met God ook. God is in de hemel, maar zijn geest is overal. En het is de bedoeling dat we al tastende, zegt Paulus tegen de Atheners, dat we al tastende hem mogen vinden. Dat we hem mogen leren kennen. En dat sinds Jezus in de hemel is en verheerlijkt is, is zijn geest ook niet meer gebonden aan plaats en tijd, zoals toen hij op aarde was. Maar zijn geest is ook overal. Ik zou zo kunnen tekenen. Alleen, ja, dat geldt voor iedereen natuurlijk, dat de geest van beiden hier in ons midden is. Maar het zou kunnen dat je er helemaal niks van ervaart, gewoon omdat je er je voor afgesloten hebt. Bij de meeste mensen is dat het geval, dat ze niets merken van God, terwijl hij toch overal aanwezig is. En daarom zei Paulus ook, God is niet ver van een ieder van jullie, maar het is de bedoeling dat jullie hem gaan zoeken en al tastende zullen gaan vinden. Nou, de meeste van ons, die, misschien wel allemaal, die hebben, gelukkig hebben ze de Heer Jezus en God gevonden. En is het mooie dat de Heer Jezus zegt, als hij het heeft over de Heilige Geest, over de komst van zijn trooster, van de trooster, in Johannes 14 staat dat. Johannes 14 heeft hij, 14, 15 en 16 en 17, dat is zijn laatste toespraak die hij gehouden heeft. Het allerbelangrijkste wat hij te zeggen had, heeft hij toen verteld. Toen had hij het over dat hij wegging, maar dat hij ze niet als wezen zou achterlaten. Dat hij de trooster zou sturen en dan vertelt hij er ook bij wat, hoe ze dat zouden gaan ervaren. Het is een ander onderwerp, maar dan gaan we even naar vers 23. Vers 23, dan zegt Jezus, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Want het is zo belangrijk dat we het doorhebben. Dat als we de Heer Jezus lief hebben, we zingen er vaak van, Heer, ik hou van u en zo. Maar dat de Heer Jezus zegt, ja, als je me lief hebt, dan ben je ook helemaal gek op mijn woord. Dan is het woord van God is zo kostbaar voor je, dan ben je ermee bezig en je leert het kennen van binnen en van buiten. En je wordt er door gewassen, je wordt gewassen door het bloed van Jezus, maar ook door het woord. Hij is bezig om zijn gemeente tot volheid te brengen op het ogenblik. Al die jaren door natuurlijk, al die eeuwen al. Maar nu vooral, voordat hij terugkomt, wil hij zijn gemeente reinigen met het waterbad, met het woord. En zo de gemeente voor zich te plaatsen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zo dat ze heilig is en onbesmet. Dat doet hij door het waterbad met het woord. Dan mogen we ons elke dag, ja, als we opstaan, dan gaan we naar de kraan en dan wassen we onszelf. We kijken in de spiegel. En we zorgen ervoor dat er allemaal goed, dat we helemaal schoon zijn. En zo mogen we ook met het woord van God ons wassen. Dat we gewassen worden door het waterbad met het woord, elke dag. En dat we op die manier gereinigd worden van alle ongerechtigheid. En dan zegt Jacobus, nou ja, wees nou niet als iemand die in de spiegel kijkt en ziet dat hij smerig is en dan gaat hij weg en hij doet er niks aan. Nee, dan je moet het echt toepassen. Iemand die het woord van God hoort en dat niet toepast, die lijkt op een man die kijkt in de spiegel, die ziet dat hij smerig is, maar hij gaat weer net zo smerig weg als dat hij begon om in de spiegel te kijken. Maar zo moeten we bezig zijn met het woord, dat we niet alleen het woord lezen, elke dag, maar dat we ons door laten reinigen, dat we ons door laten gezeggen. En dan zegt Jezus hier, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Daaruit kun je zien of je van Jezus houdt, hou je ook van zijn woord. En dan staat er, en mijn vader zal hem lief hebben. En wij, mijn vader en ik, zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dus mijn vader en ik zullen tot hem komen en bij hem wonen. Mijn vader en ik, die zijn allebei in de hemel. Maar de geest van beiden is hier op aarde. En als we daarvoor openstaan, dan gaan we dat ervaren. Dat hij, de Heer Jezus en zijn vader bij ons komen wonen. Dit is ons hart. En het is gereinigd van zonde. We hebben onze zonde beleden en elke keer laten we ons dus weer door het waterbad met het woord reinigen. En als we in het licht wandelen, dan reinigt het bloed van Jezus ons constant van alle zonden. En dan wordt ons hart een tempel van de Heilige Geest. Een plaats waar God, de Vader en de Heer Jezus kunnen wonen. Nou, daar wil ik het vanmorgen eens over hebben. Van hoe we dat kunnen beleven en wat het ook in de weg staat. Want het is zo belangrijk dat we op die manier tot een zegen in de wereld kunnen zijn. Hè? Dat de Heer Jezus zegt van zoals de Vader mij gezonden heeft, hè, zo zend ik ook jullie. En het werk wat Jezus begonnen is, dat geeft hij nu aan ons over, heeft hij aan ons overgegeven. En als wij dat werk niet doen, dan is er niemand die het licht der wereld is meer. Want Jezus was het licht der wereld, hij is weggegaan, hij is naar de hemel gegaan, heeft zijn geest gegeven. En nu heeft hij ons tot lichten der wereld gemaakt. En als wij ons licht niet laten schijnen, dan is er helemaal geen licht in deze wereld. Zo belangrijk is dat. Dat de Jezus zegt van zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zijn de jullie. Jullie zijn het licht der wereld. Maar goed, dat is nog weer een ander onderwerp. Maar nu gaan we even verder over hoe we dat nou in praktijk brengen. Want vaak is dit het geval, dan weet je wel dat het allemaal waar is. Maar heel vaak, dan functioneert het niet allemaal zoals het behoort. En dat is het onderwerp van vanmorgen. Van hoe we dat mogen gaan beleven en hoe we dat moeten gaan toepassen. Nou, wanneer we met kinderen te maken hebben en we willen bijbelles geven aan kinderen over dit onderwerp, dan zeggen we nou, kijk, je lichaam, dat is een huisje eigenlijk, hè? Het huisje waarin jij woont. We kunnen diezelfde tekening weer maken, zo. Dit is je lichaam. En jij woont in je lichaam, dat is je geest. En je geest, dat is je diepste wezen, dat is je ik. Daarmee kun je jezelf bekijken en kun je jezelf beoordelen. En hoe moet je dat uitleggen? Dat ben jij. Paulus die heeft er ook over geschreven in de eerste Korinthebrief. Heeft hij gezegd van, wie toch onder de mensen weet wat er in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Dus dat is je geest, je diepste wezen. Dat staat in 1 Korinthe 2 vers 11. 1 Korinthe 2 vers 11. En staat er ook bij van zo weet ook niemand wat in God is dan de geest van God. Het is ook het diepste, de geest van God en de geest van Jezus, het diepste wezen van beide. En net zoals dat bij ons is, wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Dus dat is ons diepste wezen en dat is heel belangrijk, want daar komt alles uit voort, hè. Dat is je persoonlijkheid is dat, je geest. Nou, dan gaan we even het anders tekenen. Nou, dit is je geest. Dit. Cirkel van je geest, hè. Nou, je geest woont in je lichaam, maar er zijn nog meer dingen in je lichaam, hè. Je geest heeft allerlei knechtjes. Hè? Je handen, je voeten en zo, je lichaam, dat is allemaal. Dat kun je gebruiken. Dat zijn allemaal zichtbare knechtjes, om zo te zeggen. Maar je hebt ook drie onzichtbare knechtjes. Je hebt drie onzichtbare knechtjes. Dat is je gevoel en je wil en je verstand. Gevoel, wil en verstand. Dat zijn drie knechtjes die je kunt gebruiken. Met je gevoel kun je dus dingen aanvoelen en je kunt liefhebben, je kan haten, je kan jaloers wezen met je gevoel, je kan Nou ja, wat kun je allemaal niet meer doen? Je kan leren. Dat kun je zelf invullen, hè, wat je gevoel allemaal doet. En dat kun je dus op een goede manier gebruiken, maar ook op een verkeerde manier. Je wil, hè, daar kun je mee beslissingen nemen, kun je keuzes maken, kun je doorzetten met je wil. En je verstand, dat gebruik je om dingen te begrijpen en inzicht te krijgen in de dingen. En zo heb je drie knechtjes. En dan vraag je natuurlijk af, wat doe je met die knechtjes? Nou, het zijn drie knechtjes, maar het zijn vaak ook baasjes. En als een knecht een baas wordt, dan kan het wel eens heel verkeerd aflopen. Dus het zijn goede knechtjes, maar het zijn hele verkeerde baasjes. Dus daar moet je mee uitkijken. En worden die, je gevoel, wil en verstand, is de bedoeling dat jij die gaat gebruiken. Maar ze worden ook heel erg beïnvloed door de omstandigheden. Zo. Dus wat er allemaal om je heen gebeurt, omstandigheden, die hebben een geweldige invloed op je gevoel. Als er verkeerde omstandigheden, je bent ziek. Nou, dat heeft een hele akelige invloed op je gevoel natuurlijk. Hè? De omstandigheden, of als je verkeerd behandeld wordt, hè, dan word je kwaad en zo. Daar wordt je gevoel geweldig door beïnvloed. En ook je wil wordt door de omstandigheden beïnvloed. En ook je verstand, hè, op school en zo. Allerlei opvattingen die hoor je. En mensen die zeggen van alles. En je kijkt naar televisie en leest boeken en zo. En je verstand wordt geweldig beïnvloed daardoor. Voor wat je leest en wat je hoort. En waar je wordt onderwezen. En je wil wordt ook heel erg daardoor beïnvloed. Hè? Dus bijvoorbeeld de reclame, die maakt er heel erg goed gebruik van. Hè? Als hij wil dat je een bepaald product koopt. Nou, dan gaat de reclame, die gaat ervoor zorgen dat die drie knechtjes allemaal hun best doen om jou te overtuigen dat je dat product moet kopen. Dus bijvoorbeeld met tandpasta, als je een bepaald merk tandpasta, als je dat moet gaan gebruiken, dan begint het eerst met gevoel natuurlijk. Het is geweldig als je witte tanden hebt, want dan worden alle meiden op je verliefd of zo. Dus dat is geweldig, jongen, dat is geweldig als dat gebeurt. Dus dat geeft die tandpasta wel een pre natuurlijk. Hè? Van als je die tandpasta gebruikt, dan is je adem fris. Hè? En je tanden worden mooi wit. En dan staan de meiden bij je in de rij, om zo te zeggen. En je verstand wordt ook aangesproken van, ja, als je deze tandpasta, er zit dentofort in of een of ander stofje, waardoor je tanden niet bederven. Hè? En dus... Het is ook heel belangrijk dat je die tandpasta gaat gebruiken. En je wil wordt aangesproken van, ja, je moet een snelle beslissen. Hè? Dus nu is een aanbieding, hè, van één tube kopen en dan krijg je er twee gratis bij of zo. En moet je, hè, gauw beslissen, want anders is die kans is verkeken. Hè, dus al die drie, je kan het veel mooier vertellen natuurlijk, zo'n heel verhaal. Maar de reclame die maakt er geweldig gebruik van om je gevoel en je wil en je verstand te beïnvloeden. En dan ga je te raden bij je gevoel, wil en verstand. En dan kijk je van, ja, wat zegt mijn gevoel? Wat zegt mijn wil? En wat zegt mijn verstand? En dan, ja, en op een gegeven moment dan neem je dus de beslissing van, ik koop het, hè. En op die manier word je dus eigenlijk beïnvloed door de omstandigheden. Terwijl het de bedoeling is natuurlijk dat jij de baas bent. En dat je gevoel een knecht is en je wil en je verstand, dat je die op een goede manier gaat gebruiken. Maar het tegenovergestelde gebeurt, dat je gevoel, wil en verstand zijn in dienst van de omstandigheden. Met alles wat er aan de buitenwereld op je afkomt. En dan in plaats van dat jij je gevoel, wil en verstand gebruikt, gebruik je gevoel, wil en verstand, die krijgen jou helemaal te pakken. En dat is het geval dat je dus de natuurlijke mens, die wordt, ja, wordt eigenlijk door de omstandigheden geleefd. Het kan natuurlijk ook zijn dat er een ideologie is of zo. Dan laat je gevoel, wil en verstand beïnvloeden door een of andere leer of door een of andere politieke toestand. Hè. Dan in plaats van de reclame maken die dan gebruik van je gevoel, wil en verstand. En die zeggen dan wat je moet doen. Maar in ieder geval dan ben je een speelbal van de omstandigheden. Nou, dat is de natuurlijke mens. Dan leef je naar het vlees, om zo te zeggen. En als je lichaam ook nog een keer een grote rol gaat spelen, en dat je verslaafd bent het een of de ander, dan is het helemaal verschrikkelijk, want dan kijk je alleen maar wat je lichaam wil. En dan ben je minder dan een dier, om zo te zeggen. Dan is het helemaal verschrikkelijk. Maar wat gebeurt er nou als je aan de Heere hecht, hebben we net gezien, dan heb je weer, ben je nog hetzelfde natuurlijk, je zit nog hetzelfde in elkaar. Je geest, je gevoel, wil en verstand. Zo. En dan is er iets anders gebeurd, want er is de Heilige Geest is in je gekomen, de Geest van God, de Geest van Jezus. En dan word je één geest met hem. Zo. En dan samen met de Heer Jezus ben je sterker dan je gevoel, wil en verstand. En dan gaan je gevoel, wil en verstand gaan anders werken. Tenminste, dat is de bedoeling. Want wat is nou de bedoeling natuurlijk? Dat je dus niet gaat kijken van wat zegt mijn gevoel, en wat zegt mijn wil, en wat zegt mijn verstand. Maar dan zeg je van, Heer, wat denkt u ervan? En dan gebruikt de Heer het woord, de Bijbel, waar we het net over hebben gehad. Dat als je hem lief hebt, dan gebruikt hij het woord om je precies te zeggen van hoe het is. En wat zijn wil is. En dan, als je dat aan de weet komt, dan gebruik je je gevoel om datgene wat je dus duidelijk is geworden, kun je gevoel wordt dan gebruikt om mensen lief te hebben en om in te leven en om dingen aan te voelen en zo. En je verstand wordt gebruikt om, je verstand wordt verlicht. En alles wat er in de Bijbel staat, dat wordt duidelijk voor je. Daar gebruik je je verstand voor. En je wil gebruik je dan om de juiste keuzes te maken en om door te zetten, om te volharden daarin. En in plaats van je gevoel, wil en verstand dan beïnvloed worden door de wereld om je heen, krijg je het precies tegenovergestelde, dat je gevoel, wil en verstand, die gebruik je om boven de omstandigheden uit te komen, om de omstandigheden eigenlijk te overwinnen. En op een goede manier om te gaan met de dingen die op je afkomen en zo. Nou, dat is de bedoeling. Dat we zo gaan leven, dat we zo één worden met God, dat we één geestes worden, dat we één geest met hem worden. En dat we op die manier ook met ons lichaam omgaan en met de omstandigheden. Maar nu is de bedoeling dat we dat leren, want we zijn zo gewend geweest om te kijken als er iets moet gebeuren van wat zegt mijn gevoel, of wat zegt mijn verstand, en wat wil ik eigenlijk, in plaats van dat we zeggen, Heer, wat denkt u ervan? En die fout maken we heel vaak, ook als we echt tot bekering zijn gekomen, en we zijn wedergeboren, en we zijn vervuld met Gods geest, dan kan het toch gebeuren dat je eigenlijk, toch heel dom, bij alles wat je doet, dat je toch weer kijkt van wat zegt mijn gevoel, wat zegt mijn wil en wat zegt mijn verstand. En dan krijg je dus dit. Mijn geest, gevoel, wil, verstand. En de Heilige Geest woont in je. De Vader en de Zoon, die wonen bij je, zo. En je Bijbel heb je ook nog, zo. Maar de omstandigheden zijn er ook, zo. En die zijn nog steeds bezig om je gevoel, wil en verstand te beïnvloeden. En als je niet uitkijkt, dan leef je nog eigenlijk precies hetzelfde als zoals je leefde voor je tijd. Dat zei Paulus ook tegen de Corinthiërs van jullie leven als onveranderde mensen. Maar ook allemaal mensen die echt bekeerd waren en vervuld waren met de Heilige Geest. En Paulus zei tegen jullie leven net zoals onveranderde mensen en je gaat ook weer je gevoel bij je gevoel te raden. En je hebt verdeeldheid En allerlei conflicten en zo. En je sleept elkaar voor de rechter. En dus jullie zijn nog precies hetzelfde als altijd. En daarom zegt hij van, jullie moeten leren om niet naar het vlees te leven, maar naar de geest. En dat moeten we heel helder hebben van, hoe ben ik nou eigenlijk bezig? Als ik besluiten moet nemen, of als er dingen op me afkomen, of in omstandigheden kijk ik dan wat mijn gevoel zegt, op mijn wil, op mijn verstand. Of zeg ik van, Heere, wat denkt u er nou eigenlijk van? En wat zegt uw woord daarover? Ik zal een voorbeeldje geven. Ik zat in het jeugdwerk. En toen hadden we een keer een weekend hadden we georganiseerd. Voor een kaderweekend, hè, voor de jeugdleiding. Hadden we Teilinger Bosch hadden we afgehuurd. Al heel lang van tevoren. En die hadden een regel van, als je het op wil zeggen, dan moet je wel zoveel van tevoren moet je het opzeggen. Want anders moet je het wel betalen. Hè, en bij een minimaal aantal deelnemers moet je ook extra betalen. In ieder geval, daar zat je een beetje aan vast natuurlijk. Dus wat deden we? Gingen natuurlijk in het kerkenblad werd het afgekondigd. En we praten erover. We nodigden iedereen uit om zich op te geven. En wat gebeurt er? Het werd steeds, kwam de datum nader. En er waren zo weinig aanmeldingen. We hadden ook sprekers uitgenodigd. En jongens, we raakten een beetje in paniek. Hè? Jongens, als er nou niks gebeurt, dan gaat het mis. Hè? Dus toen voor de deadline, dus voor de datum dat we het nog konden afzeggen, kwamen we bij elkaar. En als degene die het organiseerde, en zei, jongens, wat doen we nou, hè? Nou, ja, jongens, we hebben een beetje de pest in eigenlijk. Hè? Hebben alles gedaan wat we moesten doen, hebben goede sprekers uitgenodigd en ze verrekken het om zich op te geven. Ze willen niet komen. Dus ons gevoel dat zij van, je kan wel nagaan wat ons gevoel zei daarover. En toen begon ons verstand. Gingen we te raden, jongens, als we niet uitkijken, dan kost het ons geld, hè. En waar halen we dat geld vandaan? Want zoveel geld hebben we niet in kas. Dan moeten we het zelf bij betalen misschien wel. Als we niet op tijd afzeggen. Dus jongens, we kunnen het beter, maar voor het te laat is dat we het opgeven, maar het idee. En de wil, nou jongens, moeten we maar de knoop doorhakken en dan houden we ermee op. Het is jammer, maar dan hebben ze aan zichzelf verdiend, hè. Zijn het niet waard, zo'n weekend. En net voordat we dat wilden gaan doen, dat besluit gingen nemen, toen zeiden we, nou, laten we eens even bidden met elkaar. He, want we waren helemaal toch alleen maar aan het luisteren wat ons gevoel zei en wat onze wil zei, wat ons verstand zei. En dat weekend was afgeblazen. En toen gingen we kijken van, Heer, wat denkt u er nou toch van? Toen gingen we zo daarna kijken. En toen we gingen bidden, toen ging ons gevoel anders werken. Van, jongen, wat zou toch jammer zijn, hè? Dat het niet door zou, wat zou toch goed zijn als het wel door zou gaan. Ik kreeg zo'n verlangen dat het weekend door zou gaan. En toen begon ons verstand te werken. Van ja, hoe komt het nou dat die mensen zich niet hebben opgegeven? Dat komt gewoon omdat we veel te lang van tevoren dat weekend hebben aangekondigd. Dus iedereen dacht, nou ja, we gaan wel naar het weekend. Maar het opgeven, dat doen we straks wel. We hebben nog zoveel tijd voor. En dan vergeten ze het. En toen, dat verstand ging nog verder. Zei, jongens, moet je eens luisteren. Als we nou zo doen, als we nou, jij neemt er 10 voor je rekening en ik neem er 10 voor mijn rekening en jij neemt er 10 voor je rekening, gaan we opbellen over het weekend. Als ze toch niet willen komen. Dat was een goed idee. Nou, en toen ons gevoel werd steeds enthousiaster. En van, jongens, misschien lukt het toch nog wel. En toen onze wil, die zetten we natuurlijk van, jongens, dat doen we. En we namen het besluit. Jongens, het is nog nooit zo'n mooi weekend geweest. Zo goed is het geworden. Want het bleek inderdaad het geval dat de meesten die wilden wel komen, maar ze waren het vergeten gewoon. En toen ze werden opgebeld persoonlijk, nou, toen waren ze allemaal, ja, we komen hoor. Dus, en toen was het weekend was gewoon vol. En het was een goed weekend. Maar ik denk, wat een verschil maakt dat, hè? Of je laat leiden door je gevoel, wil en verstand, of dat je laat leiden door wat de Heer zegt. Dan gaat je gevoel, wil en verstand gaan totaal anders werken. Onder leiding van de Heer Jezus en onder leiding van, van God en onderleggen zijn woord. Misschien kan ik er nog wat over zeggen. Kijk, er zijn bepaalde gemeenten die spelen heel erg op het gevoel. He, dus heerlijke samenkomsten, geweldige aanbidding. He, je gaat helemaal zweven geestelijk in die samenkomst. He, dus je gevoel wordt geweldig opgewekt in zo'n samenkomst. Zo. En er zijn andere denominaties, andere kerken, die leggen heel erg de nadruk op het verstand. He, gereformeerd vrijgemaakt bijvoorbeeld, die hebben het altijd over de zuivere leer. En alle preken die gaan erover, hè, van, over de zuivere leer en zo, hoe dat allemaal in elkaar steekt. En zo wordt het verstand wordt geweldig eigenlijk aangesproken in die samenkomsten. En er zijn nog weer andere samenkomsten, daar ben ik ook wel eens binnen geweest. En die legden erg, die spraken de wil heel erg aan. Hè, van ga ervoor, hè, en radicaal en dwars tegen alles in. Hè, werd van alles georganiseerd en zo. En dan moest je aan deelnemen. Hè, en door de wil werd dan geweldig bemoedigd. Hè, om de juiste keuzes te maken ook en zo. Maar ondertussen was het wel zo dat, of het nou in de ene was, of in de andere, of in de derde, dat mensen die werden toch helemaal beïnvloed door de prediking in die gemeente in plaats van door de Heer Jezus zelf. Het is heel subtiel hoor, dat is heel moeilijk om dat te onderscheiden. Van waarom, wat zoek je in de gemeente? Wat wordt er nou eigenlijk gevoed? Wordt dit gevoed? Wordt dit gevoed in de gemeente? Het woord van God. Ja, en het leven met de Heer Jezus en de gemeenschap met God. Ja, en hoor je daarvan alles over en wordt dat sterk, zodat je geest gevoed wordt. En dat die eenheid tussen God en jou sterker wordt. Ja, dat je één geest met hem bent, dat daar alle nadruk op wordt gelegd. Kijk, en dan krijg je dus dat je gevoel, wil en verstand helemaal in dienst komen van het leven, met het geestelijke leven. Van God zelf, om zo te zeggen. Dan leef je ook uit de eerste hand. Dat leren ze hier dan in de samenkomst. Van iedereen zo verschillend. De een heeft dit nodig, de ander heeft dat nodig. En dan leren ze je om echt te luisteren naar de echte goede herder. De Heer heeft herders, leraars, apostelen, profeten gegeven. Waarom? Ja, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon dat ze zo gaan leven. Dus dat ze uiteindelijk niet afhankelijk zijn van de herders van de gemeente, of van de leraar van de gemeente, of van de apostelen en profeten van de gemeente. Nee, dat ze bij de echte leraar terechtkomen, bij de echte herder, en bij de echte, hoe staat dat in Efeze, staat het, hè? Misschien is het wel goed om het even op te zoeken, het is een stukje uit Efeze. Staat in Efeze 4. Efeze 4, vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. He, dat we allemaal leden zijn van zijn lichaam. Totdat wij allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God hebben bereikt. De mannelijke rijpheid, de baat van de wasdom der volheid van Christus. He, dus al die bedieningen, die zijn tijdelijk. Elke goede leraar, die maakt zich overbodig. Want die leert zijn leerlingen om zelf bij de echte leraar te komen. He, om zijn Bijbel te gebruiken en zo. Het staat hier, he, totdat we alle de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God bereiken. Dus de overdraagbare kennis. Dus als je alles hebben meegegeven over de Heer Jezus en over de Bijbel. Ze hebben je leren bidden. Ja, alle lessen die je nodig had om zelfstandig met God om te gaan, hebben ze geleerd. En dan begint het pas, staat hier. Maar dan, wanneer je dus geestelijk volwassen bent geworden door alles wat je van anderen hebt aangereikt gekregen, dan groeien wij ons aan de waarheid houdende, dus de waarheid die je is bijgebracht en die je dus hebt leren kennen uit de Bijbel, dat je Bijbel hebt leren gebruiken. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. En dan aan hem ontleent het hele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam. Om zichzelf op te bouwen in de liefde. En dan kun je jezelf afvragen, en ik vraag me dat zelf ook af, zit ik in dat proces? Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe. Merken we dat? Dat we in liefde in elk opzicht naar hem toe groeien. En dan kun je uit afleiden of je echt, of je echt goed bent opgeleid. Dus dat je dit leven hebt geleerd in de gemeente. En dat je niet jezelf voor de gek houdt. En dat je merkt, joh, een geweldige samenkomst hebben we gehad. Hè? Dat je wil alleen maar geweldig is opgepept. Of je gevoel geweldig is bemoedigd. En dat je verstand weer gevoed is. Hè? Maar het gaat er niet om dat je gevoel, wil en verstand worden gevoed. Hè? Maar dat je, ja, dat het leven met Christus wordt gevoed. Daar moet je goed mee uitkijken dat je echt in dat proces zit. En dan wil ik een korte preek van nog. Vind je het erg dat het een beetje korte preek is? Meestal heb ik drie kwartier of een uur nodig. Ja, maar het is vandaag een beetje korter. Maar dan moet je even kijken wat er in Romeinen staat, in die Romeinenbrief. Romeinen 8. Dan gaat het over die twee manieren van leven. Romeinen 8. Vanaf vers 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood. He, dat is dus dit. Het wordt gezegd tegen christenen, he, dat stukje. Dus het gaat echt over dit. Van de gezindheid van het vlees. Dus als je kijkt dat je, ja, je gevoel, wil en verstand, dat die de baas zijn. Hè? Je hebt mensen die zijn gevoelstypen. Dat zijn bij hen is altijd het gevoel, heeft de grootste bek, om zo te zeggen. Maar je hebt ook verstandstypen. Die kunnen niks doen, of ze moeten alles op een rijtje hebben, moeten alles begrijpen, ze moeten alles beredeneren. En dan staan ze ook in de weg vaak. Ja, dat zijn die verstandtypen waar het verstand altijd de baas is. En je hebt ook wilstypen, hè? Die dus als ze eenmaal een besluit hebben genomen, die halstarrig. Worden ze van alle kanten vermaand en zo. Maar dan hebben ze zo'n sterke wil. Dat er komen ze niet, ja, er komt niet onderuit. En dat zijn die verstand, dat zijn die wilstypen. Ja, dus dat heb je ook nog. Hè, dat de ene die is meer. En die gaan allemaal naar de gemeente waar het lekker heerlijk gezongen wordt. En die gaan weer naar de gemeente waar. Waar de activiteiten, waar alles dat benadrukt wordt. En er zijn ook anderen die verstandstypen, die zitten, voelen zich veiliger in een gemeente waar dat gevoed wordt. Maar kijk uit dat in een gemeente die drie niet gevoed worden, maar dat dit gevoed wordt. Hè. En dat staat hier in het stukje van Romeinen, wordt dat benadrukt. Want de gezindheid van het vlees is de dood. En dan ga je geestelijk dood, ondanks dat je denkt dat je geweldig, geweldig geestelijk leeft, hè? Maar je gaat geestelijk dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Trouwens, dat kan ze ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En hier kan God niks met je beginnen als je zo leeft. Want dan ben je een onveranderd mens. Ondanks het feit dat je wedergeboren bent en vervuld bent met de geest. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest van God in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. He, dan als de geest van God in je is, als Christus in je is, dat wordt allemaal hier genoemd. He, net wat we net hebben gezien van de Heer Jezus, dat hij zegt van, als je mij lief hebt, dan zul je mijn woord bewaren. En mijn vader en ik zullen tot hem komen, bij hem wonen. Nou, hier wordt het eigenlijk weer opnieuw duidelijk gezegd. He, van Gij zijt in de geest, althans indien de geest van God in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Dan ben je dood voor de zonde en levend voor God. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, dat is de geest van God, in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus het heeft ook op je lichaam een geweldige positieve uitwerking. He, als je echt zo leeft. He, dan krijg je deel aan de opstandingskracht van Jezus. Dat heb je ook hard nodig. Dus je ook je lichaam daardoor positief wordt beïnvloed. Derhalve, broeders, zijn we schuldenaars. Maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zul je sterven. Dan ga je toch geestelijk dood. Maar indien je door de geest de werkingen des lichaams doodt, dat is dus dat je dit, dat je hier een halt toe roept, om zo te zeggen, door de geest van Christus, dat je hier zegt, nou, daar zet ik een punt achter. He, dat verklaar ik voor dood, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Die invloed vanuit de omgeving, vanuit mijn vlees, vanuit mijn lichaam ook en vanuit de omstandigheden. Die moeten geen vat meer hebben op mij. He, van ik laat me door niets meer knechten. En dan gaan je oogjes naar boven. En dan staat er, want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij opnieuw te vrezen, maar hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien we delen aan zijn lijden, is het ook om te delen in zijn verheerlijking. Want je gaat wel tegen de stroom in, hè? Als je hier kritiek op hebt. Vooral als de gemeente, een bepaalde gemeente, je gevoel, wil en verstand aan het voeden is. En je gaat er tegenin, dan krijg je weerstand vanaf je broeders, van je broeders en zusters ook. Hè? Dat is het ergste wat je overkomen kan eigenlijk. Dat gebeurde ook in die Korinthe gemeente, dat ze elkaar gingen verketteren. Ja, maar als we zo gaan leven, hè, dan staat er van die geest getuigt met onze geest, dat we kinderen van God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Dan staat de hemel voor je open. Maar dat is eigenlijk vanmorgen van die tekst van wie zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. En dat we dat gaan ontdekken. Dat we daar dat gaan beleven ook echt. Dat we dat gaan realiseren. Ons gaan realiseren van, Heer, ik ben één met u. En er is tussen u en mij totaal helemaal geen afstand meer. En ik mag zo met u communiceren. Ja, wat zo leuk is eigenlijk, wie ben ik eigenlijk, hè? Dat ik met de Allerhoogste, dat ik zo met hem kan praten. En dan denk je bij jezelf, ja, ik heb geen idee van hoe groot en hoe heerlijk en hoe almachtig God is. Als je leest in Openbaringen, hè, van de eredienst die daar in de hemel is, hè, van al die engelen en die oudsten en zo. Ja, mag ik dan zo met God praten? Hè, die gedachte die komt wel eens bij me op. Maar dan is het zo mooi dat er in de psalmen staat, ergens van, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. We krijgen een totaal andere relatie met de Almachtige. Een relatie van een kind met zijn vader. Ik heb wel eens in een kindersamenkomst, zei hij wel eens van, stel je voor een koning, hè? Als er iemand bij de koning wil aankloppen, die wil met de koning praten, nou dan moet hij een heel aantal regels in acht nemen. En dan moet het allemaal regelen van tevoren. En dan moet op een bepaalde manier het protocol in acht nemen en zo. En dat is heel moeilijk. Maar dan stel je voor dat het gebeurt. Hè, dat die koning zit op zijn troon. En die ontvangt dus zijn onderdanen. En die moeten zich allemaal aan de regels houden. En dan plotseling gaat de deur open. En dan komt het zoontje van de koning binnen hollen. En met een hand met modder. Want hij heeft in de vijver een watertor gevonden. Heel smerig. Komt hij zo, pap, kijk eens. En wat er dan gebeurd is. al diegenen die in de rij staan om de koning te spreken. En allemaal in de nette kleren en zo. Moet allemaal even weg. En dan zegt de koning tegen zijn zoontje: joh, kom eens even hier, laat eens even kijken. En dan gaat hij zo met zijn zoontje op dat niveau van het zoontje. Gaat hij dan met hem communiceren. Dat is een vader. En zo ontfermt zich de Heer ook over ons die hem vrezen. En ik weet niet of ik het hier wel eens verteld heb, maar ik heb bij de EO gewerkt. En vrij ingewikkeld werk toch eigenlijk, hè? Met studio's en met opname en zo. En met montages en toestanden. Hè, mijn kinderen, die waren 4 en 5, die hadden daar geen idee van wat papa allemaal deed. Maar dat vond ik helemaal niet erg. Dat vond ik helemaal niet nodig nog. Ja, wat wel leuk als ze er een keer mee konden om te kijken wat papa deed. Hè, maar als ik thuis kwam, dan ging ik op mijn knieën en mochten ze een paardje rijden op mijn rug. En als ze mijn kam te pakken kregen, dan wilden ze mijn haar kammen. Dat vonden ze prachtig. Hè? Dan denk ik, ja, dat vond je leuk als vader. Gewoon om op hun niveau te communiceren dat je contact kreeg met je kinderen. Maar daarvoor was het nodig dat je afdaalde, om zo te zeggen, op het niveau van je kinderen. Dat je zo met je kinderen kon praten. En daar had je plezier in. Jongens, God is een goede vader. Gelukkig. En daar ben ik zo blij mee. En dat elke morgen als ik wakker word, dat ik nu zeg, ach Heer, ik mag één van geest zijn met u. Ik mag zo met u praten. Onvoorstelbaar. En soms dan lukt het beter dan de andere keer, maar ik ga er toch maar mee door. Want dat wil ik meer cultiveren, wil ik meer van beleven ook. Dat ik zo, ja, dat ik de aanwezigheid van God met me mee mag dragen. Dat ik overal ik ben, in elke omstandigheid, s'nachts of overdag, elk uur van het etmaal, dat je altijd die gemeenschap met God mag ervaren. Dat Hij in je is, jij in Hem en Hij in jou. En zo ook met de Heer Jezus, dat je zo met hen om mag gaan. En dat wil God graag. Die wil graag dat we gemeenschap met Hem hebben. We zijn geroepen. En God is getrouw door wie ge zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. Daar heeft hij de Heer ook voor gegeven. Nou, ik hoop echt dat op een of andere manier, ja, je toch weer een bemoediging hebt gekregen vanmorgen om dat te gaan beleven, die eenheid. Dat we één van geest met God mogen zijn. Dat we dat daar eens over gaan mediteren. En dat ten volle gaan beseffen en gaan beleven ook, dagelijks. En het leuke is dat je dat nooit meer kwijtraakt, ook niet als je doodgaat namelijk. Dat gaat gewoon door namelijk. Dat is eeuwig. Dat is het eeuwige leven namelijk. En dat raak je niet kwijt als je doodgaat. En ook als je dement wordt, dan werken je hersens misschien niet meer. Maar dat blijft. En dat gaat door, dat neem je mee de eeuwigheid in. En dan wordt het pas helemaal geweldig. We hebben er net over gezongen ook, hè. Nou, dat wou ik jullie meegeven vanmorgen. Het is een beetje krikkemikkig. Het is bij mij allemaal nog een beetje vers. Voor het eerst dat ik het hierover heb. En tenminste niet helemaal voor het eerst. Maar dat die eenheid met God. Eens geest is. Dat je één geest met God mag zijn. Dat is toch kan een openbaring voor je worden. En ik hoop dat dat gebeurt vanmorgen. Zullen we even stil zijn? Dat iedereen voor zich zich dat probeert te realiseren van ik mag één geest met hem zijn. Hemelse Vader, dank u dat u onze Vader wilt zijn, Heere, en dat het ook werkelijk waar is. Dat we zo met u kunnen praten en dat u alles hebt gegeven, Heere, om onze geest en uw geest met elkaar te verenigen. Heere, dat we in u mogen zijn en u in ons. Heer, en dat we daaruit mogen leren leven en dat ook mogen praktiseren, Heer. Dank u dat het ook voor eeuwig blijft, dat dat iets is wat we nooit meer kwijtraken. Heer, woorden schieten tekort, maar we bidden u, Heer, dat hetgeen wat uit uw woord ons toegekomen is vanmorgen, Heer, dat het vlees en bloed gaat worden, dat het werkelijkheid mag gaan worden in ons leven. Heer, dus dat, ja, toch, dat waar wordt ook, dat we in liefde in elk opzicht naar u toe groeien. Heer, dat we in dat proces ook zitten. Heer, en als het niet zo is, als er dingen zijn die u in de weg staan, of dat er zelfs verkeerde zaken in ons leven zijn, zonden en zo, waar we aan vastzitten, wilt u dat aan het licht brengen, dat we niet rusten voordat we daarvan verlost zijn, Heer. U wilt niets liever. U hebt alles gedaan om dat uit de weg te ruimen. Heere, dank u dat we dit voor u mochten doen vanmorgen. En we bidden u om een rijke vrucht daarop. In de naam van de Heer Jezus. Amen.